Ja, ik zou toch echt willen oproepen om meer focus aan te brengen over hoe jij de waarde van de bibliotheek uitdraagt. En daarmee dus de community librarian bent.
Podcast De Bieb is Meer gaat op zoek naar de toekomst van openbare bibliotheken en hoe zij bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Met nieuws uit de sector, spraakmakende gasten en verrassende thema's word je meegenomen in de wereld van leesbevordering, digitaal burgerschap en participatie. De Bieb is Meer is een initiatief van Matt Gubbels die jou wil informeren en inspireren. Hij gelooft in de kracht van podcasting en het verhaal van de bibliotheek.
Welkom bij deze nieuwe aflevering. Deze keer gaan we het hebben over een meer dan relevante en actuele documentaire over bibliothecarissen in de Verenigde Staten die meer dan ooit onder vuur liggen. De documentaire gaat op dit moment rond in de arthouse, filmzalen in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk en valt op dit moment in Nederland helaas nog niet te bekijken via de bekende streamingdiensten. Wel is het zo dat de documentaire binnenkort tijdens een bijeenkomst van ProBibio op vrijdagmiddag 28 november te zien valt in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. En op maandagmiddag 15 december wordt de film vertoond bij de KB en zal Erik Boekenstein in gesprek gaan over de film met historicus Joe Gouldie van de Emory University. Maar ik bespreek de film alvast voor en ja, Irene, dat doe ik toch met jou, want jij bent degene die die film al gezien hebt. Want je was in Engeland, in jouw voormalige woonplaats. Je hebt hem daar dus al kunnen zien. Irene, ik heb de trailer alleen gezien en alleen al dat maakt nieuwsgierig. Maar ik kreeg ook een beetje een benauwd gevoel van die trailer. Kun je eens uitleggen wat we zien als die documentaire start?
Ja. Dat kan ik zeker. Ik heb de film trouwens niet in een bioscoop gezien. Dat wil ik wel ook even toevoegen. Want ik begreep dat er heel veel mensen hem in Canada hadden gezien. En zo kwam ik er ook achter, hè, via LinkedIn. En omdat ik dus in Engeland was, toen had ik al inmiddels uitgevonden dat hij ergens in Londen zou draaien. En toen zeiden vrienden van mij, joh, maar deze film kun je gewoon ook streamen via zo'n streamdienst. Dus ik heb dat gedaan. Dus heerlijk op de bank, samen met mijn Engelse vrienden, hebben wij deze film gekeken en heel erg lang nagepraat. Dus ik hoop trouwens overigens dat voor de rest van Nederland, die geen tijd heeft om naar de KB of naar Pakhuis de Zwijger te gaan, het straks ook gewoon te streamen is. Want dit is wel een must-see. Ja, wat kan ik erover zeggen? Ik ben ook wel enorm onder de indruk van de film. Ik zal een klein beeld geven van hoe die film eigenlijk een beetje begint.
Graag. Schets eens het beeld voor ons.
Nou, die film die start dus met een scène waar de bibliotheek een beetje als een soort heilige plaats wordt geïntroduceerd. Evelyn Harper, zij is een van de librarians die in die film voorbij komt. Zij opent dan die bibliotheek. En als kijker zie je dan de boekenkasten, lege planken. En Harper is dan zeg maar zo bezig met die boeken. Allemaal boeken, verhalen voor kinderen. Ja, je schrikt wel een beetje. Van, eigenlijk ben je meteen een beetje de soort van verwarring. Huh? Een bibliotheek? Iemand die met boeken bezig is en de kasten zijn leeg. Nou ja, dat blijkt dus eigenlijk een hele mooie intro waarin je mee wordt genomen in het hele verhaal dat er boeken verbannen worden. En als kijker voel je wel dat je meteen in de film gaat. Dus je laat ook niet meer los. Want je voelt dat die filmmaker eigenlijk iets groters wil gaan vertellen dan alleen maar natuurlijk het verhaal van lege boeken, planken. Het is natuurlijk het verhaal van de community librarian die vecht tegen onrecht. En het verhaal laat je meteen zien dat het gaat over democratie. En dat die in gevaar is. De meeste van de tijd in de film gaat het wel over school libraries. Eén school library zoals in Granbury in Texas staat nogal centraal ook in de film. En daar zie je ook hoe conservatieve communities, behoudende communities wil ik het eigenlijk noemen, de discussie voeren met de bibliothecarissen. En het zijn eigenlijk heel erg maatschappelijke, politiek getinte discussies. Nou, wat je ziet is eigenlijk hoe dit alles eigenlijk gewoon aanzet tot het verdedigen van intellectuele vrijheid en het waarborgen van een hele inclusieve en toegankelijke bibliotheek voor iedereen. Wat ik gewoon heel fascinerend vind is dat de toegevoegde waarde van de professionele bibliothecaris eigenlijk met voeten wordt getreden. En ja, de film die roept eigenlijk een ongeloof op, hè? Een soort spanning van is dit echt? Bestaat dit? Hoe is vrijheid en democratie te verdedigen als je zo in je waarde als bibliotheek en als professional wordt aangetast? Het mooie aan de film is ook dat bibliothecarissen, terwijl ze dus bezig zijn met hun werk, eigenlijk zorgen dat ze bijna onzichtbaar en in stilte die bibliotheek gewoon levend houden.
En dat dus in een land als de Verenigde Staten, hè, waar vrijheid een van de hoogste idealen is. Hè, speelt natuurlijk ook in Nederland nu, hè, met het hele debat over polarisatie. Mensen, vind ik dus, hè, als ik jouw verhaal zo hoor, moeten absoluut naar deze film. Maar Irene, hoe relevant en hoe actueel is dit verhaal dat jij hebt gezien eigenlijk voor ons in Nederland?
Ja, daar heb ik inderdaad over nagedacht toen ik die film bekeek en daar ook veel over gesproken. Met mijn vrienden natuurlijk, want we hadden natuurlijk een lange nazit hierover. En eigenlijk ja, sluit het eigenlijk ook wel een beetje aan waar we in Nederland ook al een beetje door opgeschrikt zijn. We zijn denk ik best wel verontwaardigd geraakt, ook over het nieuws. Hè, wat we hoorden over de lijst van verboden boeken in Amerika. We hebben het hier zelfs in onze podcast over gehad. Hè. We hebben een gesprek met David Lenkers hierover gevoerd. Maar ja, als je heel eerlijk bent, verboden boeken zijn van alle tijden. En in elke eeuw, sinds mensen zijn gaan schrijven, zijn er titels die niet door iedereen werden gewaardeerd of verboden. Hoewel dus, nou ja, het verbannen van boeken eigenlijk niet helemaal nieuw is, fascineert het me wel. Ja, waarom zou jij een ander behoeden om iets te lezen? Waarom mag ik wel iets lezen en jij niet? Nou ja, dat roept gewoon een enorme weerstand op. En ja, en dat het riekt naar autonomieberoving. Waarom mag iemand zelf niet kiezen wat hij leest? Wie ben jij om mij of een ander toegang te ontzeggen tot kennis en informatie? Ja, we weten natuurlijk allemaal, hè, zeg maar tijdens de Tweede Wereldoorlog, de grote boekverbranding, dat was 80 jaar geleden en we weten hoe het afliep. Maar dan nu, 2025, in Amerika, een herhaling op een hele andere manier. Maar laten we eens even kijken, hè, het land waar kolonisten de basis voor democratie legden, door alle staten met elkaar te verenigen, het land waar volkssoevereiniteit en burgerrechten centrale waarden zo belangrijk zijn, omdat dat eigenlijk de grondwet vormt, waar ook nog eens een keer in die grondwet ook nog een keer een scheiding der machten is, waarmee individuen eigenlijk beschermd worden tegen machtsmisbruik. Bij uitstek dit land met al die extremistische vormen van autonomieberoving, zo noem ik het maar even, en ook een beetje een oplegging vanuit de christelijke, mag ik het zeggen, ideologie, die dus zo ver komt dat een cultuur van literatuur, maar ook van educatie, in één keer zo ja, de aandacht krijgt van wat er niet mag zijn. Wat mag er wel zijn?
Ja, nou, we gaan straks even in op hoe dat dan allemaal zo in Amerika kan gebeuren. Hè? Juist in het land, hè, zoals ik al in de inleiding zei, vrijheid hoog in het vaandel staat. Maar even terug naar de film. Irene, wat is jou nou het meest bijgebleven? Wat maakte echt diepe indruk op jou?
Nou, er is één scène die mij wel bij is gebleven. Ik heb natuurlijk een onderwijshart. Ik voel mij eigenlijk meer de teacher librarian. En dan zie ik in die film dan, er zijn natuurlijk heel veel scènes die indruk maken, maar deze haal ik er even uit. Martha Nixon, zij is bibliothecaris en zij wordt min of meer aangevallen door een ouder omdat ze een heel mooi prentenboek heeft aanbevolen aan een kind. En dit speelt zich gewoon af in Texas. En wat je dan ziet dat er dus verschillende krachten meespelen vanuit een rechtsconservatieve vleugel. Want dat is vooral de partij die de strijd tegen die bibliotheken voeren. Ja, het schokkende in die scène vond ik eigenlijk de aanval op de vrouw zelf, die eigenlijk iets heel onschuldigs doet. Ze zoekt een prentenboek uit voor jonge kinderen. En juist prentenboeken, waar weinig tekst, veel illustratie, waar je zulke mooie literaire gesprekken mee kunt voeren, die eigenlijk zo helpend zijn, waar we zo in Nederland zo mee bezig zijn, ook in onze basisscholen, omdat liefde voor taal, liefde voor literatuur, maar ook de schoonheid van taal over te brengen. Ja, en dan zie je hoe daar iemand op aangevallen wordt, omdat het alleen maar gaat over thema's die je bespreekbaar wil maken. Je wil deuren open, je wil kinderen perspectieven bieden. En dat je daar eigenlijk te pas wordt afgesneden. ja, dat is voor mij bijna niet te bedenken als ik kijk naar hoe we in Nederland de geletterdheid willen stimuleren, hoe we bezig zijn met verhaalbegrip, om dat verhaalbegrip, het openen van de wereld voor kinderen, dat is onze pedagogische opdracht in de scholen. Ja, onbegrijpelijk.
Het is te bizar voor woorden. En ja, weet je, als ik jou dus heel goed beluister, dan gaat het dus eigenlijk over vrij grove, ernstige schendingen van artikel 1 van die Amerikaanse grondwet. Dat waar Amerika prat op gaat eigenlijk.
Ja, dat hoor je ook de hele tijd in die film terug. Hè? De First Amendment, hè? Ze hebben ze het dan over. Dat klopt. De vrijheid van meningsuiting, religie, pers, vreedzame vergadering en petitie. Hè? Dat staat eigenlijk allemaal in dat amendement. Dat wordt eigenlijk gewoon geschonden. Als je even kijkt naar de geschiedenis, dat is wel interessant. Hè? Dat hele amendement is in 1791 toegevoegd aan de constitutie. En dat geldt dus ook echt voor alle staten in Amerika. En we weten namelijk hoe belangrijk het is geweest om die onafhankelijkheid en die vrijheid te bevechten in het land. Hè? Dus de Amerikanen gaan natuurlijk wel prat op de vrijheid. Hè? Maar als je Amerikanen dus eigenlijk raakt hier op dit stuk, hè, op dit amendement, dan raak je hun eigenlijk in hun bestaansrecht. En dat is precies waar deze film over gaat. Het gaat over vrijheid ontnemen, toegang afsluiten, mensen buitensluiten. En dat geeft gewoon een heel groot beeld van tegenstrijdigheid. Een land waar je enerzijds de vrijheid, de ondernemer, het individu centraal staat. En daar tegenover staan communities vanuit een hele religieuze overtuiging die eigenlijk hun biases op willen leggen aan anderen. Maar ja, dit is dus eigenlijk de werkelijkheid. Dat is bijna het krijgt steeds meer macht, eigenlijk die tegenbeweging, hè? Dus die beweging van het opleggen van de beelden, omdat het ook op allerlei manieren gevoed wordt.
Nu hebben wij een tijd geleden, en jij zei het al, hè, met David Lenkens ook hierover gesproken, een aantal maanden geleden, toen dit aan het opspelen was. Ja, hij komt uit Texas, hij werkt daar. En met name in deze staat, ja, zie je toch dat extreme conservatieve, dat republikeinse, zie je terugkomen. In de staat waar David Lenkens zijn werkplek heeft. Ik vind het behoorlijk schokkend.
Ja. Ik zat te denken, ik zou het eigenlijk ook nog wel zelf aan hem ook nog een keer willen vragen. Maar die gelegenheid komt binnenkort wel weer als we hem spreken. Hoe hij dat gewoon als inwoner, dus niet als professor, maar als inwoner ervaart. Maar dat klopt inderdaad. Wij kennen David als professor. Hij heeft inderdaad zijn leerstoel aan de universiteit. De film die gaat inderdaad vooral over Texas, maar ook trouwens over Florida en Tennessee. Dus daar, die staten zijn ook bezig met die boekbanning. Maar ik begin wel David steeds beter te begrijpen waarom hij bijna ook echt kiest voor dat activistische. Dus vorig jaar in Nootdorp liet hij ons allemaal in die zaal opstaan en we save lives roepen. En dat was natuurlijk eigenlijk al hilarisch hoe we dat allemaal ondervonden. Maar zijn activistische motivatie eigenlijk om de bibliotheek eigenlijk op deze manier gewoon open te houden en als een public space en de openbare toegang. Ik denk dat wij in Nederland dit ook nog steeds beter gaan begrijpen als we deze film zien.
Ja, dat mag ik hopen, want ik heb toch een beetje het gevoel dat het een ver van ons bed show is. Maar als je in die Verenigde Staten kijkt, en met name in Texas, want daar lijkt het allemaal begonnen te zijn met die zogenaamde Matt Krause-lijst. Spreekt dat goed uit?
Ja, daar gaan ze inderdaad in die film op die Matt Krause-lijst. Dat is een lijst met boeken uit 2021. Er stonden 850 titels stonden daarop. En al die titels, die gingen over boeken die een thema hadden over ras, gender, inclusie, burgerrechten, feminisme en LHBTQ. Alles wat dat omvat, dat mocht niet in de bibliotheek. En die meneer, die Krause, ja, dat is een republikeinse politicus uit Texas. En hij staat echt bekend om met vuur en te zwaard eigenlijk de religieuze waarden te verdedigen. En hij is er gewoon van overtuigd dat bepaalde boeken kinderen gewoon kunnen beïnvloeden en ook psychische leed kunnen bezorgen. Dus het gaat hier echt over fictie- en non-fictieboeken. Die moeten eruit, die moeten uit de bibliotheek, want dat is woke. Ja, wat fascinerend natuurlijk is, wij volgen natuurlijk niet die Kraus, hè. Die komen we niet zoveel tegen in onze social media of kranten. Maar wij weten natuurlijk wel dat Donald Trump in zijn hele campagne eigenlijk ook wel een einde wilde maken aan de wokeness in de scholen. Dat hij dat ook gedaan heeft, hè. Op het moment dat hij aantrad, hè, met zijn nieuwe regering, is hij meteen begonnen om de boeken van met name de militaire scholen, dus de libraries van de militaire scholen, om die boeken meteen, zeg maar, daar ook te verbannen. En ook daarmee, zeg maar, de woke boodschap af te geven dat deze materialen gewoon daar niet horen te zijn. Ja, inmiddels is die lijst van Krause vanuit Texas, die wordt steeds langer. Want de American Library Association die houdt dat ook een beetje bij. Dus die proberen eigenlijk wel een beetje te kijken welke boeken worden nu verbannen. Daarvan worden de meeste boeken wel geregistreerd. Maar het is ook wel zo dat een aantal boeken er niet geregistreerd zijn. Dus dan is het ook onduidelijk. Maar we hebben het inmiddels niet meer over 850 titels. Maar we zitten al richting de 2500 titels die verbannen zijn daar.
Maar dan toch even, Irene, hè, om te begrijpen van hoe kan dit nu daar zo gebeuren? Hè? Wat is daar anders dan in Nederland? Want ja, ik heb niet het idee dat wij in Nederland te maken hebben met dit soort actieve boeken verboden.
Daar zeg je wel trouwens, waar ik ook wel over na heb zitten denken. Dat is wel een vraag die we nog eens een keer zouden kunnen onderzoeken. Hè?
Zeker. Het is een behoorlijke veronderstelling die ik doe. Laat ik het zomaar even zeggen.
Ja. Ja, want ik denk dat ik daar wel uit mijn ervaring, ik kom veel op scholen vanuit verschillende denominaties, ik kan daar wel wat over zeggen, wat ik gezien heb. Maar dat is misschien voor een later moment.
Okay.
Ja.
Andere keer, maar even terug naar Amerika. Wat gebeurt daar anders op die scholen, bij die bibliotheken, dat mogelijk maakt dat dit zo gebeurt?
Ja, nou kijk, we weten natuurlijk hoe Republikeins Amerika op dit moment, zeg maar, zich profileert. Daar zit natuurlijk een hele conservatieve motor achter deze banboekcensuur. Ik was daar ook wel nieuwsgierig naar. In die film wordt daar ook wel naar verwezen. Ik ben daar ook wel eens even naar gaan zoeken. Ik denk, wat is dat dan, hè, die motor? Nou, Patriot Mobile. Nooit van gehoord. Nooit van gehoord, hè?
Nee. Nooit vergoed.
Nou joh, dat is gewoon een conservatieve christelijke provider voor mobiele simkaarten uit Texas. En die club die fungeert als grote financiële en organisatorische kracht achter de verkiezingen van vooral nieuwe bestuursleden, schoolbestuursleden in verschillende schooldistricten. En die bestuursleden die ondersteunen dus die streng conservatieve educatieve beleidslijnen, waaronder dus het beperken van boeken die zij zelf ongepast vinden. Nou, die Patriot Mobile, die heeft meer dan 5 ton, nou ja, in dollars dan, hè, uitgegeven om ook kandidaten te steunen om, hè, zeg maar, zich te profileren als bestuurslid. En dat moeten dan wel kandidaten zijn die eigenlijk inzetten voor het verbannen van boeken die te woke zijn of die misschien seks bevatten.
Ja, maar het is toch vooral politiek die dan in zo'n schoolbestuur binnenkomt.
Ja, maar zo zit het systeem dus in elkaar. In Nederland hebben we dat heel gelukkig heel anders georganiseerd. Daar worden bestuursleden niet gekozen. Hè? Dus we hebben dat heel anders volgens ons eigen recht geregeld. Maar daar gaat het echt over het kiezen van die governors. En dat zijn natuurlijk ook vaak gewoon mensen uit de regio of ouders van scholen. En die vormen dan eigenlijk een raad van toezicht. En die hebben dus eigenlijk gewoon veel meer invloed dan de raden van toezicht die wij kennen. Die veel meer op hun handen zitten en veel meer in de andere rol duiken van vragen stellen, misschien af en toe een advies geven, feedback geven en veel meer kijken, zit zo'n bestuurder, hè, zo'n hoofd van een school, zit die nou binnen de lijnen te kleuren of gaat hij daar buiten? Wat vinden we daarvan? En hier is het bijna een soort van tribunaal. En hebben ze eigenlijk een hele, drukken ze eigenlijk gewoon veel meer een stempel op het beleid. Nou, dat is in Nederland in het onderwijs gewoon ondenkbaar.
En die telefoonprovider, dat is één deel van dat conservatieve hart of die motor eigenlijk, hè, achter deze beweging. Maar jij zei in het voorgesprek dat we hadden over deze film, je hebt ook een club die heet Moms for Liberty, Moeders voor Vrijheid. En dat klinkt heel onschuldig.
Ja, nou, die komen dus ook in die film voort. En ook dat vind ik echt fascinerend. Hè? Want wat dat klinkt, hè, Moms for Liberty, hè? Dan denk je echt in termen van vrijheid. Maar ook daarin heb je verschillende perspectieven. Dat blijkt dus wel. Dit is dan ook zo'n Amerikaanse politieke organisatie. Die bestaat pas sinds 2021. Zij richten zich op het bepleiten van ouderlijke rechten in het onderwijs. Wij hebben dat hier in Nederland, hè, ouders en co. Maar die zijn lang niet zo politiek geïnfiltreerd. Dat kan ook helemaal niet bij ons. Hè? Maar deze vrouwen die voeren dus campagne tegen schoolcurricula. Dus moet je voorstellen, een school die heeft dus een idee over zo gaan wij ons onderwijs richten. Maar zij gaan overal tegenin. Dus op het moment dat zij zien dat in het curriculum, als daar iets gaat over ras, etniciteit of allerlei aanverwante onderwerpen, dan gaan zij zich heel erg actief inzetten. Dus samen met die Patriot Mobile en die Moms for Liberty zetten zij zich in. Maar goed nieuws. Zij strijden dan wel tegen die boeken, maar ik kwam een bericht tegen waarin ze toch heel veel strijd verliezen. Dus al die vermeende tribunalen, hè, die we dan ook in die film zien, daarvan blijkt dus dat ze toch niet overal erkenning krijgen voor die strijd. Dus dat toch niet altijd win-lose wordt, een win voor de mums en een lose voor de school.
Nou, we gaan straks nog even nader in op de mensen die, hè, in die strijd, hè, tegen deze, ja, idiote situatie het voortouw voeren. Maar even concreet en in de praktijk, hè, zo'n boekverbod. Hoe komt dat dan tot stand? Dat bedenk je toch niet 's ochtends bij het ontbijt van dit boek moet morgen verboden worden?
Nee, dat kunnen wij niet voorstellen. Ik kan me niet voorstellen dat ik ooit naar de school van mijn kinderen ga en zeg, joh, Harry Potter mag je niet lezen. Ja, dus dat is echt onbegrijpelijk. Maar ja, dat is natuurlijk mijn wereld. Ik kijk naar een hele andere manier van opvoeden en toegang tot literatuur. Maar in Amerika is dat natuurlijk wel mogelijk. Hè? Dus je kunt als individu of als vereniging of als overheidsinstantie gewoon een boekverbod indienen. Door gewoon,
wow.
Ja, dat is niet te geloven. Hè? Maar je kunt gewoon een formele klacht indienen bij het schoolbestuur. En dan zeggen, oké, ik vind dit boek niet geschikt. En dan wordt het, dan gaat het zo. Het is heel pragmatisch. Hè? Het boek gaat uit de kast. Oh, er is een klacht over boek gaat uit de kast. En dan komt er een speciale commissie van leraren, van ouders, en die beoordelen dan de klacht aan de hand van de criteria die ze daar dan bij hebben opgesteld. En dat gaat dan meestal over leeftijd, geschiktheid, gevoelige thema's. En dan spreekt die commissie zijn oordeel uit, maar daarna beslist het schoolbestuur of het boek wel of niet behouden kan worden. Nou, en dan zie je dus in die film ook weer, ja, ik vind het echt vreselijk, die taferelen waarbij dus een bibliothecaris, ja, voor dat tribunaal staat van die schoolbestuurders. En dan eigenlijk moet verdedigen waarom dat boek wel of niet geschikt is voor die kinderen.
Ja, en dat is een van de dingen in die trailer, ja, waar ik zo door geschokt was. Ik denk, wauw, dat dit gewoon kan, hè? Die bibliothecarissen worden ook daadwerkelijk fascisten genoemd, hè? Jij bent een fascist. Dat is toch te gek voor woorden. Nou, het is maar goed dat deze podcast niet als videopodcast wordt opgenomen. Want ik heb al talloze keren hoofdschuddend naar jouw verhaal zitten te luisteren van dit kan niet bestaan. Maar goed, zoals jij net al zei, er is iets bezig in Amerika van tegenbeweging. Eerste succesjes die daar gerealiseerd worden. Kun je daar wat meer over vertellen? Hoe ver staan we met die tegenbeweging daar?
In die film zie je natuurlijk gewoon die strijdbare bibliothecarissen. En die strijd gaat niet zomaar over één nacht ijs. Hè? Dus dat je ziet de emotie, omdat de bibliothecarissen ook vaak leraren zijn. Hè? Teacher librarian. vaak leraren geweest zijn. Nou ja, gewoon aan de universiteit natuurlijk hun hele opleiding hebben gedaan. Precies weten hoe zij collecties willen opbouwen. Weten hoe ze in de community, ze leven vaak ook zelf in die community. Dus het is ook een beetje een gekkigheid dat als je daar zelf in je eigen community leeft en de andere helft van de community is anti-woke. En dan is het niet tegen jou als persoon, maar dan is het tegen jou als professie. Dat is echt heel verdrietig om te zien. En tegelijkertijd, ja joh, waar de ene beweging opkomt, ontstaat godzijdank altijd een tegenbeweging. En dat zie je ook wel in die film. Wat gebeurt er? Er komen verboden boekenclubs. Dat breidt zich vanzelf wel uit. Dus je ziet gewoon, oké, mogen wij die boeken niet meer lezen? Kijk, uiteindelijk is het natuurlijk toch wel nog steeds een vrij land. Als die boeken dan niet meer in de bibliotheek zijn, ja, kun je natuurlijk zelf andere plekken bedenken waar die boeken dan wel te lezen zijn.
Ja, Irene, maar dat gaat natuurlijk gepaard met heel veel emotie. Hè? Die bibliothecarissen en alle andere mensen die strijden, hè, tegen dit soort onrecht. Evelyn Harper is er daar eentje van, hè? Je noemde haar al. Waar staat zij voor in dit hele debat?
Zij staat echt wel voor het beschermen van de bibliotheek. Ze beroept zich ook de hele tijd op dat eerste amendement, hè, van de Amerikaanse grondwet. Maar in die film zie je ook haar emotie. Ze denkt ook echt na over, ja, is dit het allemaal waard? Hè, waar ben ik in terecht gekomen? Ik sta hier gewoon tegenover bookbandclaimers. Ik doe mijn werk. Ik wil mijn werk met passie doen. Mijn bibliotheek is half leeg. Maar toch houdt ze aan en ze blijft doorgaan. Ook al dreigt zelfs trouwens het ontslag boven haar hoofd. Hè? Zover gaat het. Hè? Ja, dit is wel verschrikkelijk.
Maar dat doet ze niet alleen. Want er is nog een andere bibliothecaris volgens mij. Hè? Amanda Jones. Ook een symbool van moed. Want er is blijkbaar toch heel veel moed voor nodig om op te staan. Ja, wat is haar verhaal?
Dat is ook wel fascinerend hoor, deze dame. Zij is eigenlijk gewoon een school librarian uit Louisiana. En ze werkt ook al meer dan 20 jaar werkt zij op deze school. Waar ze ooit zelf als leerling heeft gezeten, teacher is geweest en nu schoolbibliothecaris. Nou, zij houdt heel erg van lezen, van de bibliotheek. Nou ja, zij heeft ook echt wel behoorlijk wat om haar oren gekregen. Tijdens een lokale bibliotheekvergadering, hè, spreekt ze zich dan heel erg open uit over stop nu eigenlijk, hè, met dat verbannen van die boeken. Hou hier toch eigenlijk mee op. Hè. En dan heeft zij heeft één zin gezegd. Ze heeft gezegd, iedereen heeft het recht om te lezen wat hij of zij wil. En doordat ze die zin heeft gezegd, uitgesproken tegenover dat tribunaal, is zij letterlijk het doelwit geworden van extremisten. Jij herhaalde net al, hè, dus dat librarians uitgescholden werden voor fascisten. Zij is echt bedreigd, haatberichten via social media, maar ook fysiek bedreigd. Hè, dus echt persoonlijke aanvallen. Ze heeft zich trouwens niet teruggetrokken. Ze is de confrontatie aangegaan. En zij is die belagers, die kenden ze dus, die is ze gewoon gaan aanklagen. En ze is gewoon door blijven gaan. En zij is echt wel een beetje uitgegroeid tot het boegbeeld in de strijd tegen censuur en boekverboden in Amerika.
En dan heeft ze ook nog een boek uitgebracht waarin ze al die verhalen, al die belevenissen ook nog eens een keer beschreven heeft. Hè?
Ja, dat boek Fighting Book Banners in Today's America. En dat heeft ze in 2024, dat is eigenlijk een memoir, hè, van wat is hier allemaal gebeurd? En in het boek vertelt ze inderdaad over haar persoonlijke angst, wat er is overkomen. Maar ook over de kracht van volhouden en gewoon blijven geloven dat de verhalen, boeken gewoon gelezen moeten worden. Ja, eigenlijk is het gewoon iemand die... Zij is echt meer dan een bibliothecaris, hè? Dus ze is echt opgestaan. Ze heeft gewoon gezegd, laat ze lezen.
Nou ja, weet je Irene, ik zei het al in het begin... Alleen al de trailer van deze film, documentaire, moeten we het misschien beter noemen, boezemt mij al heel veel angst in. Ik ben dan ook echt bang dat dit ooit een keer naar Europa gaat overwaaien. Daarom denk ik dat het belangrijk is dat we met z'n allen die film gaan zien. Maar wie in het bijzonder, zeg jij, zouden deze film moeten gaan bekijken?
Nou, ik denk dat in het bijzonder natuurlijk op de eerste plaats al onze bibliothecarissen... in al onze bibliotheken in Nederland dit moeten zien. Maar eigenlijk moeten politici dit ook zien. Schoolbestuurders en scholen. Want we hebben hier artikel 23. Hè? We hebben heel veel denominaties. Maar wat ik al net al zei. Ook zij moeten zien wat is het gevolg van de invloed die buiten de school om de school inkomt. Dus ja, wat mij betreft zou ik zeggen, ga deze film kijken. Want wij kunnen hier natuurlijk lang en breed over zijn. We kunnen er bang voor zijn dat zoiets gebeurt hier. Maar we hebben gelukkig ook nog een heel sterk midden. Dat blijkt wel weer uit de laatste verkiezingen. Dus ik denk wel dat we goed kunnen afwegen wat een woke reactie en een anti-woke reactie is. Dus wat dat betreft zou dit gewoon heel mooi zijn als wij met elkaar het goede gesprek gaan voeren. Maar tegelijkertijd zou ik ook alle mensen in de bibliotheek vooral mee willen geven dat je daar niet alleen zomaar een medewerker bent. En dat je eigenlijk gewoon de hoeder van vrijheid, van meningsuiting bent. En ook een cultuurdrager. Omdat je collecties opbouwt met gemeenschap. En gelukkig doen we dat steeds vaker met elkaar. Aan de ene kant de cultuurdrager, de andere kant de facilitator, om mensen wegwijs te maken. Maar je bent ook leraar in een bibliotheek om mensen bij elkaar te brengen, ze te stimuleren. Kortom, je weet dat ik erg van de communities bouwen ben. Maar in dit geval, je bent een community librarian met verstand van collecties en gevoel voor mensen. En deze helden in deze film, deze documentaire, die laten gewoon hun veerkracht zien, hun onverwoeste geloof zien in waar ze voor staan. Ondanks al dat verbale en fysieke geweld om hen heen, zijn zij gewoon eigenlijk een netwerk van freedom fighters. En dat zou heel mooi zijn als dat hier in Nederland ook wat meer naar buiten wordt gebracht. Hè? Dus we hebben wel een heel mooi narratief van de bibliotheek, maar het is vooral de bibliotheek. En ik zou het wel mooi vinden als de bibliothecarissen, de community librarians, eigenlijk zich op die manier ook zouden profileren. Dan wil ik wel wijzen, er is een groeiende groep van community librarians. Ik zit daar natuurlijk bij. We noemen ze onszelf leven in de brouwerij. Ja, dus die groep die komt ook bij elkaar. Nou, wat dat betreft is het misschien wel mooi om het volgende thema met hen te gaan bespreken als van hoe zorgen wij nou dat wij freedom fighters zijn en ook deze waarden op deze manier kunnen dragen.
En een van de bibliotheken die daar wat mij betreft al heel veel aandacht aan schenkt, dat is de bibliotheek van Gouda. Ik heb toevallig gisteren Erna Staal, directeur van Bibliotheek Gouda, daarover gesproken. En we gaan daarover in gesprek, over hoe zij als Bibliotheek Gouda hier tegenwicht aan bieden. Ik vind dat echt heel stoer dat die bibliotheek echt opstaat en zegt, dit pikken wij niet. En dus bieden wij iedere maandag via Blue Sky, dat alternatieve social media kanaal, bieden wij iedere maandag een boek als tegenwicht.
Ja, goed. En zo, dit is ook een hele mooie manier weer, wat Erna dan initieert. Want wij moeten natuurlijk wel gewoon waakzaam blijven. Dat we met elkaar niet een bepaalde hoek in gaan. Dat we in het mooie midden blijven. Ja, als je je vijand niet begrijpt, begrijp je jezelf niet. Ik denk dat dat bewustzijn van de beroepsgroep, mensen die bibliothecaris zijn. Je kunt dus blijven leren hoe je moet collectioneren. Dat is één dingetje. Maar ik zou toch echt willen oproepen om meer focus aan te brengen over hoe jij de waarde van de bibliotheek uitdraagt. En daarmee dus de community librarian bent.
Nou, laten we met die wijze woorden en vooral de oproep die je eigenlijk doet aan bibliotheekminnend Nederland, maar eigenlijk aan iedere Nederlander, laten we daarmee afsluiten. En ga allemaal kijken op vrijdag 28 november via ProBibio in Pakhuis Zwijger en op maandag 15 december, ruime week voor de kerst, bij de KB. Nou, in de show notes van de podcast vinden jullie allemaal de linkjes naar deze bijeenkomst. En hopelijk zijn er nog plekken beschikbaar. Ik heb eigenlijk geen idee hoe snel dat volloopt. Maar ik denk dat met een paar honderd man gaan we er niet komen. Er moeten duizenden, misschien wel tienduizenden mensen naar die film gaan kijken. Als ik jouw verhaal zo hoor. Ik ben zelf ook nog niet wezen kijken. Dus ik sluit aan op 15 december. Heel benieuwd hoe Erik die discussie daar gaat voeren.
Ja, en ik sluit aan bij ProBiblio In Pakhuis de Zwijger, omdat ik het ook wel heel interessant vind en mooi vind dat daar na het kijken ook weer een gesprek gevoerd wordt. Dus ik kijk er naar uit.
Ja.
En er zijn genoeg filmhuizen en bibliotheken kunnen zelf ook films laten zien. Spread the word.
Yes, yes. Nou, leuk Irene, want ja, normaal hebben we een gezamenlijke podcast en nu heb ik jou een beetje geïnterviewd over deze film. Dus dan zeg ik tot de volgende keer, want dan weer een gezamenlijke podcast van Irene en mij over allerlei andere onderwerpen die ons en hopelijk jullie ook bezighoudt. Dus graag tot dan.
Tot dan.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van De Biep is Meer. Heb je zelf een mooi verhaal om te vertellen? Neem dan contact op via info@onderzoekmeteffect.nl. De Biep is Meer is een initiatief van Matt Gubbels. Hij gelooft in de kracht van podcasting en het verhaal van de bibliotheek. Graag tot een volgende keer.